Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Kariel en ik ben achter de schermen bij FC Afkikken verantwoordelijk voor de techniek. We zijn bij FC Afkikken steeds meer videoproducties aan het maken en daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar een videografie en een regiestagiair. Lijkt dit je leuk of ben je benieuwd welke andere vacatures we open hebben staan? Kijk dan op www.fcafkikken.com/vacature.
Als deze 6 minuten had geduurd, had Manchester United nog steeds verloren. Ze hadden waarschijnlijk gehoopt dat ze dan gewoon een 6 minuten af hadden gefloten.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 20 april. We gaan het vandaag hebben over waarom Mees de Wit 2,3 miljoen euro waard is. Over waarom Alfred Schreuder wellicht een ideale kandidaat is voor het trainerschap bij Ajax. Over waarom Liverpool 6 jaar voorloopt op Manchester United en nog veel meer. En dat gaan we doen met Wouter Boerkamp en met Jeroen Blonk.
Er steekt zin in.
Ja, toch?
Ja, wel.
We hebben de hele opstelling vervangen.
Ja, we hebben genoeg te bespreken ook, kan ik me voorstellen.
Zeker. We wilden even een verversing van de selectie. Dus even 3 nieuwe mensen erin. Kijken wat we er vandaag van kunnen maken.
Gaan we kijken wat we hiermee kunnen. Laten we beginnen bij het hoofdtrainerschap van Ajax. Er natuurlijk veel over te doen. We hebben het heel veel over Erik ten Hag gehad en zijn toekomst bij Manchester United. We hebben heel veel gespeculeerd over de opvolgers. Volgens mij heb ik een paar keer Alfred Schreuder genoemd.
Zeker.
Toen werd ik toch wel, ik denk eigenlijk elke keer dat ik hem noemde, toch wel een beetje gek aangekeken.
Je begon ermee, toen zat ik heel erg in mijn hoofd met Marcelo Gallardo. Dus daar was geen ruimte voor Schreuder.
Of Gallardo,
Gallardo
zoals je toen zei.
Destijds.
Marcelo Gallardo.
Hey, je groeit als mensen.
Ja, dat is zeker waar.
En de feedback neem je
ter harte.
Oefenen.
Dit doet ook niet de zaken, maar hij wilde gewoon die naam nog even een keer uitspreken.
Even laten merken, ik kan het wel. Dus toen was het vooral een gesprek tussen jou en Lars. En ik had niet zo heel goed zicht op hem. Toen werden we al vrij snel gecorrigeerd van ja, jongens, hij heeft 8 uit 8 gewonnen. En toen ben ik nu wel echt een beetje gaan verdiepen in van ja, hoe doet hij het dan? Wat is zijn speelstijl? Ja, hij heeft zich wel echt lijp ontwikkeld. En hij heeft met heel, heel veel interessante teams gespeeld.
Dat zeker. En het is natuurlijk nu een beetje de vraag. De Telegraaf bracht het. We weten allemaal de lijntjes die tussen de Telegraaf en Alfred Schreuder liepen altijd. Er was altijd veel positieve media aandacht voor hem. Er werd toen ook nog eens gespind dat het niet aan Ten Hag lag, maar dat hij het meeste brein was. Dus dat voorbehoud moeten we wel erbij houden, zeg maar. Het is natuurlijk voor Alfred Schreuder ook goed als hij in verband wordt gebracht met Ajax. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar volgens de Telegraaf staat hij hoog op het lijstje. Voor 1,5 miljoen zou hij op te halen zijn uit Brugge. Is het wat voor Ajax?
Ik vind het de enige logische Nederlandse keuze die je op dit moment kan maken. Dus als je echt een Nederlandse trainer wil, dan snap ik dit. Buiten Slot om, maar Slot is geen mogelijkheid. Dan vind ik dit de enige logische.
Want als je dit afzet, als hij dit zou moeten afzetten tegen Peter Bos bijvoorbeeld?
Ja, als je kijkt naar beide carrières en hoe de carrières verlopen, dan vind ik de ontwikkeling die je bij Schreuder ziet, zowel van assistent tot en met hoofdtrainerschap, wat hij heeft laten zien bij Hoffenheim en nu bij Club Brugge. En alle assistent-trainersjobs die hij gehad heeft op hele interessante plekken, bij hele interessante trainers. Ja, dan zie ik wel voor me dat dit een goede match kan zijn.
Ja, even zijn prestaties op een rijtje. Bij Twente 3 keer hoofdcoach geweest, 6e, 3e en 10e geworden. Uiteindelijk ontslagen. Er was ook veel vanuit de fans die zeiden dat ze er wel klaar mee waren. Ja, bij Hoffenheim stond hij 7e.
Twente was toen wel een zinkend schip, hè?
Absoluut.
Dus achteraf gezien, zeg maar, denk ik dat ze heel blij hadden mogen zijn als Schreuder daar nog een paar jaar hoofdtrainer was geweest. Ja. Dus hij is toen in principe natuurlijk onderschat. Ja, daarna heeft hij nog wat mooie dingen laten zien.
Ja, bij Hoffenheim stond hij 7e. Toen hij vertrok, natuurlijk daarvoor gewerkt als assistent van Nagelsmann. En bij Barcelona gewerkt met grote spelers. Ligt goed bij de spelers zelf. Dat is ook iets wat duidelijk is.
Het lijkt op zich wel te matchen, ook omdat hij de club kent.
Ajax-verleden is toch heel erg in zijn voordeel.
Ja, zeker.
Niet alleen dat hij er gewerkt heeft als assistent, maar ook de verhalen die komen dan vanuit de spelers zelf. In ieder geval de omgang met spelers zoals Ziyech, Tadic. Ja, dat heel erg mee gaat spelen. En dat ook een heel groot voordeel kan zijn binnen een organisatie als Ajax nu. Dat hij de organisatie al kent.
Zeker nu, omdat er natuurlijk best wel veel veranderd is de laatste tijd met als Ten Hag weggaat. Nou, dan zal Van der Gaag zo ook vertrekken. De staf zal misschien wat anders ingericht worden. Je hebt natuurlijk Overmars die vertrokken is. Met Huntelaar en Hamstra, nieuw technisch directeurschap. Ja, dan helpt het misschien wel om iemand te hebben die het al kent. Tegelijk kan je natuurlijk ook zeggen van oké, we gaan een nieuwe fase in naar Erik ten Hag. Dus je kan ook gewoon enigszins nog meer opnieuw beginnen. Dat is altijd dubbel natuurlijk.
Ja, wat in zijn voordeel spreekt, is dat hij heel erg dominant voetbalt met Club Brugge. Die uit een iets wat moeilijkere fase kwamen en nu op een ideale positie staan, waarbij ze echt een hele goede kans hebben om nog het kampioenschap 3 punten achter Union, waarbij je in die kampioenspool komt. Nou, hij zit er lekker in qua zowel de goals, dominant voetbal. Ja, en als je op die manier afscheid neemt, dan kom je ook weer, om een cliché aan te gooien, anders binnen. Als je als kampioen van België naar Ajax gaat. En dat is wel wat het, zeker omdat hij ook Nederlands is. En Ajax vindt het volgens mij nog wel spannend om met een buitenlandse trainer aan de slag te gaan. En wat mij betreft vrij logische keuze op dit moment.
We hebben ook best wel snel, de eerste keer dat we het besproken, zeg maar, toen hadden we inderdaad van, hoe doet hij het daar eigenlijk in België? Toen kregen we wel vrij snel reacties ook dat hij daar eerst sowieso de organisatie goed heeft neergezet en dat het nu ook attractiever inderdaad is qua voetbal. En het mooie is natuurlijk voor hem, stel dat hij ook nog kampioen wordt. Hij zit er pas een half jaar, hij zit er pas vanaf januari. Hij heeft het daar helemaal omgedraaid en als hij nu daar kampioen wordt, dan is het eigenlijk ook in mijn ogen meteen klaar. Want ze hebben best een aardig elftal, een paar goede talenten. Maar het is niet zo dat hij volgend jaar in de Champions League met Brugge in één keer een enorme impact gaat maken. En ja, dan als Ajax je dan terugvraagt, dan is het voor hem ook echt een ideale stap om te nemen.
Wie weet, we gaan het zien. Gisteren waren er 6 minuten te spelen in het Gelderdoom. We weten het allemaal, we hebben het er al veel over gehad. Maar gisteren werd ook precies duidelijk wat er een beetje ging gebeuren. Vitesse stond al om 5:30 op het veld. Hebben ruim een uur warming-up gedaan. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, heel bijzonder.
Dat klinkt
lacherig. Dit is wel eens een plan, hè? Het is inderdaad over nagedacht. En hoe zou je er als speler naar kijken? Dat heb ik een beetje. Van geloof je erin? Denk je dat het bijdraagt in de prestatie? En zou je het zelf ook willen doen op het moment dat je maar 6 minuten hoeft te voetballen?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat de staf en ongetwijfeld fysiologen met een plan zijn gekomen. Van hoe gaan we dit aanpakken? Sparta deed overigens wel een normalere warming-up. Dus dat was volgens mij 40 minuten van tevoren. Ik snap het op zich wel dat je op zoek gaat naar manieren van hoe gaan we die 6 minuten invullen? Je wil ook dat iemand al er volledig in zit. Je zou zelfs kunnen zeggen, wil je al dat mensen op hun tweede adem zelf zijn gekomen? Mm. Qua adrenaline ook. Omdat je toch 6 minuten echt volle bak zou moeten gaan. Ja, ik vond het niet heel gek of zo. Er zit wel een plan achter.
Ja, er zat sowieso een plan achter, ook qua speelwijze. Met die wissel vooraf al, voor Huisman was dat. En vroeg die dan aan de rechterkant ging spelen met zijn linkerbeen. En Daza aan de linkerkant met zijn rechterbeen. Dus in die zin Rasmussen en Doekie voorin. Doekie werd heel erg gezocht, zeg maar, met inworpen om die bal door te koppen.
Ja, maar hij kwam niet bij Doekie. Dat was juist een beetje het punt.
Nee, ja, die momenten inderdaad dat ze hem zochten, werd hij best wel goed afgeschermd ook. En dat hij het kopduel niet zo goed won, dat het ook daadwerkelijk gevaarlijk werd. En ik vond dat Sparta heel goed druk zet op de achterste twee opbouwers. Waardoor die bal helemaal niet goed in de voorste linie aankwam. Ja, en dan wordt het uiteindelijk 6 minuten. Is dan heel kort om wat te forceren.
Ja, ik vond dat best wel een mooi moment. Want wij hebben het daar volgens mij hadden we het erover met Chelsea Real. Ja. Dat Real op een gegeven moment gewoon volle bak druk ging zetten. In die 119e minuut. En dat Chelsea daardoor echt een minuut of 2 minuten achterin aan het rondtikken was.
Die kwamen niet weg.
Sparta had ook eens een situatie dat ze er echt ik denk 40 seconden of zo daar hielden. Maar het was ook wel leuk, want Bart Vriens in de Core Podcast legde die eigenlijk deze situatie voor 2 weken geleden of zo aan Thomas Vaar en Maarten de Fokkert van, wat moeten we nou doen? En Nou, die hadden allebei een plan. En zelfs zei vrienden dus iets zo van... misschien moeten we ook gewoon twee gasten voorop zetten... die gewoon volle bak druk zetten en die dat helemaal volhouden. Nou, Engels, die was er niet bij. Die had daar natuurlijk ook geschikt voor geweest. Maar T deed dat ook. Die liep zich echt het apenlazers daar. Dus het was wel leuk om te zien dat wat Bart eigenlijk had gezegd...
Een beetje voorspeld was wat uitkwam. Je zag wel dingen daarin terugkomen, inderdaad.
Ja, en wat dat betreft heeft Sparta het ook prima ingevuld. Ja, Vitesse... kun je dan een beetje vraagtekens bijzetten, hoewel ze inderdaad wel een plan hadden vooraf, zowel qua opwarming als qua hoe ze het uit wilden spelen. Ja, het pakte gewoon niet heel goed uit. En als een van die twee opbouwers Hayek is, is het ook denk ik best wel lastig, omdat kijk, Bazoe is natuurlijk een hele goede voetballer. Alleen als je iemand naast hem staat die elke keer moeite heeft met keuzes maken, ja, dan gaat dat niet heel erg helpen, denk ik.
Het stadion was leeg en je hoorde heel erg het geschreeuw.
Ja, nou,
ik heb
Hayek.
Echt 1000 keer Hayek.
Ja, daarom dus. Dat pakte dan niet zo goed uit. En als je kijkt... Ik vond opvallend nog best wel de keeper, zeg maar. Want Schubert ging volgens mij na 3 minuten... Ging hij
bij de eerste keer.
Mee naar voren. Hij heeft volgens mij geen redding hoefde te verrichten. Eén moment dat hij een bal weg moest koppen, zeg maar. Dat hij in moest schatten. Ja, als je toch weet dat je mee naar voren gaat sturen... zou ik inderdaad haast nog zeggen... stel dan wel een veldspeler op, weet je wel, die goed kan voetballen. Dan heb je in ieder geval een driehoek achterin... waarmee je de bal rond kan spelen, zeg maar.
Ja, Letch had het overwogen, hè? Had hij ook aangegeven.
Ja.
Uiteindelijk niet voor gekozen.
Nee.
Ja, ik vind dat heel moeilijk. Nu zeg je inderdaad van... waarom je had dat beter kunnen doen. Tegelijk, stel dat je 2 keer een aanval had gehad... echt een heel smerige counter van Sparta... waarbij je een schot op doel er heel lullig ingaat... omdat Doekie op doel staat... dan zegt iedereen van... ja, het is maar 1 speler, 1 keeper. Stel gewoon je Schubert op. Die heeft ook een prima trap. Weet je, dus dat...
Ja, het is misschien ook meer een wens, zeg maar. Of dat je
je hoopt het stiekem, inderdaad.
Ja.
Voor Sparta wel heel belangrijk, hè? Naar plek 16 nu, in plaats van de laatste stack. Doet dat wat, denk je, richting vrijdag met Twente?
Ja, zeker omdat het... Dus deze wedstrijd is nog nooit... Er is nog nooit zoveel over een Vitesse en Sparta gesproken.
Nee, absoluut niet. Dat denk ik ook.
En je moet hem altijd winnen, want er is alleen maar schande te halen. Dit is nu afgesloten. Je hebt de punten binnen. Die punten die gereserveerd stonden. En nu kan je met net wat meer rust naar een bonuspuntenwedstrijd. Want ik denk wel dat je die wedstrijd zo moet zien tegen Twente, waar ik Twente echt wel een stukje verder schat. Ja. Ook qua vorm en dergelijke. Maar ik denk wel dat nu die druk er is weggevallen, je even vrij kan voetballen. En als je daar een puntje kan pakken, is het helemaal mooi meegenomen.
Ja. Als het fout was gegaan, dan had het denk ik best wel impact kunnen hebben. Zeg maar. Dan heb je meteen dat chagrijn ook na dat verlies bij Fortuna. En
je gaat heel de wereld over. Zeg maar, als jij nu nog verloor van Vitesse...
Ja, verliezen was helemaal dramatisch geweest. Ja.
En misschien gelijkspelen, dat krijg je ook wat te horen... van wedstrijd gestaakt vanwege al die onzin. En dan, uiteindelijk ga je met puntverlies eraf. Nee, dat komt wel op de zijtjes.
En hij is lekker ook, omdat... Het was toch wel wat tussen Sparta en Vitesse, dat gaat niet helemaal goed.
Zo, na afloop was het nog even heel verrassend dat Openda erbij betrokken was.
Nou ja, die is er normaal nooit bij betrokken. Nee. Dus die dacht, ik doe ook een keer mee.
Duidt in
het wat dat betreft, er zijn tijdens die wedstrijd, dat eerste deel van de wedstrijd, zijn er ook wel wat dingen gebeurd waardoor Sparta echt het idee had van, we gaan hier absoluut niet verliezen. En dat zag je er ook wel een beetje aan af. En dat zag je ook wel in het interview met Vriends, die dat nog even op terugkwam van, wij gaan het hier echt niet weggeven.
Ja.
En dat hebben ze ook niet gedaan.
Mooi toch. Nee, zeker. Was leuk. Was goed vermaak op de... Was kort, maar goed vermaak op de dinsdagavond. Laten we het hebben over wat transfers die in de Eredivisie al plaats vinden, hebben gevonden. Opvallend veel linksbacks, maar daar komen we zo. Meester Wit, laten we het daar als eerste over hebben. Het is nu zeker, hij gaat naar AZ, is gepresenteerd. Doet er natuurlijk dit jaar als positieve uitzondering, zeker in het tweede seizoen zelf, erg goed bij PEC Zwolle. 2,3 miljoen vast als bedrag.
Ja, dat is echt een werelddeal voor PEC.
Dat is echt heel erg veel geld.
Ja, het is en veel geld. En ze hebben er volgens mij niks voor betaald. Gratis komen van Sporting B, als ik het goed heb. Bovendien een speler die tijdens het seizoen, dat je ook nog wel, zeker verdedigend was, een hele periode ook nog wel wat op aan te merken. Dus wat dat betreft ook denk ik nog wel een gokje van AZ. Alleen als je kijkt naar de laatste periode en ook hoe hij bijvoorbeeld centraal de rol invulde tegen AZ. Ja, precies. Dus dan heeft hij ook wel een hele grote stap vooruit gezet. Dus wat dat betreft, het is misschien ook wel een deal die voor beide partijen goed uit kan pakken als AZ hem uiteindelijk ook weer goed door zou kunnen verkopen.
Ja.
Dat is wel veel als, hoor ik hier, voor een heel flink bedrag.
Zeker. Kijk, het punt is natuurlijk ook uit nog een eenjarig contract, wel nog een optie volgens mij. Maar dan vind ik 2,3 miljoen echt heel veel geld. Dat is nog zonder de bonussen.
Ja, heel goed uitonderhandeld ook, hè? Want
je door Zwolle.
Je verkoopt nu een speler, terwijl je met een slecht seizoen daar in de Eredivisie, tenminste grotendeels. En je weet dat hij anders volgend jaar mee moet naar de KKD. Dan ga dan maar even een fatsoenlijk bedrag voor zo'n speler ophalen.
Dat snap ik gewoon niet.
Vanuit AZ is het gewoon heel, heel hoog bedrag, toch?
Ik snap vanuit AZ snap ik de deal gewoon totaal niet. Want...
Ja. Kijk, AZ gaat er natuurlijk vanuit, denk ik, dat Wijndal voor een miljoentje of 15 zal vertrekken.
Eens. Maar dan nog... en dan snap ik dat je een opvolger wil... Alleen, er is best wel een grote kans dat PEC degradeert. Dat weet je over 6 wedstrijden. Ik had nou niet het gevoel dat er 8 clubs voor Mees de Wit in de rij stonden.
Ja, dat, ik denk dat best nog wel
Onderschat ik was. Dat?
Nou ja, ik denk dat Groningen zal ongetwijfeld interesse hebben gehad. Misschien is dat een te kleine stap. Feyenoord schijnt interesse te hebben gehad. AZ had dus interesse. Vanuit het buitenland zal er ongetwijfeld ook wat zijn. Kijk, het punt is, hij springt natuurlijk heel erg in het oog. Ik bedoel, sowieso heeft hij 2-3 wereldgoals gemaakt dit seizoen. Maar sowieso zijn type spel valt heel erg op. Als je naar een wedstrijd van PEC kijkt, dan zeg je elke wedstrijd dat je het meest hebt genoten van Mees de Wit.
Ja.
Dus ik denk dat het is ook een heel opvallende speler. Dus ik denk sowieso dat er vanuit het buitenland ook interesse was.
Zijn ook wel spelers die in deze rol, zeg maar, of die in de Eredivisie, zoals een Gozens, maar ook een Shibora bijvoorbeeld, die gewoon uit de Eredivisie zijn weggehaald. Ook als ze bijvoorbeeld maar één seizoen goed hebben gespeeld, zoals bij Shibora.
Ja.
En dat is dan niet gelukt. Maar Gozens, die dan geleidelijk wat stappen heeft gezet. Ja, dat soort spelers halen ze wel. En ik denk dat de Wit ook wel een type Gozens is. Ja, het is alleen een beetje de vraag inderdaad of hij dezelfde potentie heeft.
Wordt heel interessant. Kan hij Wijndal opvolgen, denken jullie? Zo snel, of tenminste volgend seizoen dat hij daar staat. Misschien niet gelijk dat hij ook 15 assist geeft, maar wel dat het een degelijke vervanger is.
Nou ja, inderdaad de rol die Wijndal nu heeft, dan zijn het wel echt wel grote schoenen om te vullen. Ik denk dat hij verdedigend dan sowieso nog wel wat stappen moet zetten qua felheid, qua concentratie. En aanvallende gedeelte, ja, dat is even wachten hoe snel die wisselwerker, zeg maar, met die buitenspeler er is. Want daar staat Wijndal onbekend dat hij dat heel goed heeft gedaan, ook in het verleden met Idrissi, nu met Carlson. Dus ik denk dat het belangrijkste is wat de Wit dan bij AZ ook moet gaan doen.
Ja, we gaan het zien. Een andere linksback, Bjorn Meijert, zat er al een tijdje aan te komen. Ook weer een werelddeal voor de verkopende club. 7 miljoen euro schijnt om te gaan tussen de 6 en de 7.
Fucking goed gedaan. En inderdaad...
Voor een speler met 20 wedstrijden.
Ja, ik denk dat het een heel erg groot talent is en dat het bedrag ergens wel gerechtvaardigd is. Of in ieder geval gerechtvaardigd. Dat is misschien...
Ja, je koopt op basis van een soort belofte of een verwachting.
En dan contract koop je af.
Ja.
Ja, voor 1 jaar met een optie. Dus zo, hij had niet een deal voor 5 jaar of zo. En hij had ook geen hoog salaris. Dus ik denk dat hij ergens, als hij het had willen forceren, dat misschien ook nog wel gelukt was. Maar... Ja, dan is dit echt fantastisch bedrag voor Groningen.
Ja, en weer goed gewacht. Want het begon volgens mij bij 3,5 miljoen. En toen was het 4,5 miljoen.
Dat is heel snel
gegaan. En toen was het al van, jongens, moeten we niet gewoon ja zeggen? Dat vind ik wel echt knap. Want hierdoor kan je ook stappen maken. Want
absoluut.
Met 6, 7 miljoen kan je weer 2 miljoen, 3 miljoen investeren. Ja, dan ga je toch steeds weer een andere pool vissen. Ja, dat doen ze daar bij Groningen heel erg goed.
En
dat...
ze halen meestal ook spelers voor... 4 ton, 8 ton. En als het echt een keer moet voor een miljoen euro of zo, of 1,5 miljoen, zoals Strand Larsen, Abraham hebben ze wel wat voor betaald. Maar het is nooit 5 miljoen of zo. En nu kunnen ze weer een aantal van dat soort spelers halen en weer dat soort spelers waarschijnlijk doorverkopen. Net zoals we met Goodmanson bijvoorbeeld hebben gedaan. En dit is dan een jongen uit eigen jeugd. Maar er zullen vast wel weer wat van dit soort spelers bij Groningen binnenkomen.
Wat zie jij als redenen dat Brugge zo ver dus wil gaan, dat ze zelfs het bedrag verdubbeld hebben, uiteindelijk wat ze eerst wilden betalen?
Nou, ik denk het type speler en de impact die hij heeft voetballend. Want als je ziet welke drive hij heeft aan die linkerkant, en dat het aanvalsspel van Groningen echt een periode grotendeels gebaseerd is geweest, zeg maar, op de connectie tussen Meijer en Strand Larsen. Omdat Groningen voor de rest best wel veel moeite had, ondanks dat er Suslov op het veld stond en wat andere creatieve spelers. Maar dat dit het wapen was van Groningen. Ja, en in het voetbal, zeg maar, met de rol die een linksback nu speelt, is hij wel een speler die dat fantastisch kan invullen. En ik denk dat hij ook verdedigend nog best wel wat stappen kan zetten. En ook als je kijkt naar zijn fysiek bijvoorbeeld, dan is het ook echt wel een flinke speler.
De voorwaarden zijn er, zeg
je. Ja, alle basisvoorwaarden zijn er. En als je die potentie eruit haalt, ja, dan nog 7 miljoen. En dan even doorverkopen, ja, vanuit België.
Ah, hij is heel jong. En Club Brugge heeft wel een goede track record qua jonge spelers halen, die ontwikkelen en voor veel geld verkopen.
Ja, maar wat is veel geld?
20, 30 miljoen. Die jongen van die Crepin Diatta, die is voor 20 miljoen gegaan. En zo hebben ze nog wel voor mij 2-3 jongens. Zij zijn echt nu in die volgende fase van. Eerst verkocht zij alles onder de 10 miljoen. En zij gaan nu ook langzaam richting die 20, 30 miljoen transfers.
Ja, Kosunu van Leverkusen hebben ze denk ik ook wel aardig bedrag voor gehad. Ja,
volgens mij ook 30 miljoen richting Leverkusen, 25 tot 30. Ze gaan lang. Staat in de belangstelling van Milan, Arsenal. Weet die Belg, dat gouden talent.
Ja, de Ketelaar.
De Ketelaren. Ja. Daar zal ook rond de 20, 30 miljoen in zitten. En uiteindelijk, als Meijer dan zich doorontwikkelt, dan zit daar ook zomaar 15 miljoen in. Als hij met het traject waar Club Brugge mee bezig is, zich ontwikkelt. Dus hij is 18 jaar. Heeft gigantische potentie. Gaat op een positie spelen waar je makkelijk kan excelleren. Want veel diepgang bij een team wat aanvallend of veel aanvalt. Ja, ik snap het ergens wel. Ja.
Wie weet, nog even heel kort. Speler die ook wel als linksback heeft gestaan. Dan maken we het rijtje even af qua linksbacks. Inmiddels middenvelder Sadilek speelt bij Twente. Echt een prima seizoen.
Ja, jij bent een groot fan van
hem. Ja, ik vind hem echt heel veel wat een moderne middenvelder moet hebben. Gewoon loopvermogen, kan dat heel het veld bestrijken. Is ook heel gedisciplineerd. Vind ik. Ik denk dat je als trainer ben je echt fucking blij met zo'n speler. Nou, dat was Van Bommel. Die had blind vertrouwen in hem. Ik vind dat hij dat nu ook laat zien. En Twente neemt hem over 1,5 miljoen euro.
Ja.
Ja.
Snap ik wel.
Ja, volgens mij staat er ook een. Die 1,5 miljoen euro was volgens mij vastgelegd in zijn huurdeel. Okay. Dat hij, als ik het goed heb, dat ze hem daarvoor over konden nemen.
Klopt.
Want ja, ik zat ook nog te denken. Eerst even, want Van Bommel even vooral gebruikt als linksback. Maar bij Twente was hij echt middenvelder. Hoe zie jij zijn rol, zeg maar, in het aanvallende gedeelte? Zie je daarin ook zijn meerwaarde?
Nee, maar dat heb je ook niet per se nodig, toch? Als alle drie in de middenvelders hoeven dat niet te hebben, toch?
Ja, nou ja, goed.
Ik vind hem aan de bal gewoon trouwens echt meer dan prima. Alleen ik vind niet dat hij per se elke keer in die box moet komen.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar je kan ook zeg maar vanuit die rol als defensieve middenveld dat je van daaruit het spel bepaalt.
Nee, ik vind hem niet per se een spelmaker. Maar ik vind wel dat hij prima bijdrage heeft. Ja, ik weet niet. Ik vind hem niet. Van hem moet je niet het voetbal verwachten dat hij het spel gaat maken. Alleen, ja.
Ik las vandaag op VI dat zijn onderliggende statistieken wel absurd zijn. Qua created chances.
Ja.
Of expected assist, om het dan even lekker nerdig te zeggen. Voor assist stond hij ook heel erg hoog. Ja, voetballend brengt hij ook wat op het middenveld. Ja. Zeker in combinatie met Saruki.
Ja,
kijk, en dat element, dat had ik er dan inderdaad zelf nog niet zo in gezien, zeg maar. En ja, ik moet wel zeggen, ik vind het wel een speler voor het niveau Twente. Dus ook niet, je zou ook nog kunnen zeggen, ja, PSV had dit niet moeten doen, had niet zeg maar die optie moeten geven om hem aan Twente voor dit bedrag over te doen, zeg maar. Alleen ik zie hem ook niet per se bij PSV in de basis staan. Want Sangare en Guti gaan weg. Maar ik zou dan niet per se dat. Stel dat Guti weggaat, dat je dan zomaar een Sadilek erin inschuift. En ook, ik heb nog ergens wel lichte twijfel, zeg maar, over zijn verdedigende kwaliteiten. Als hij echt 1-1 in een grote ruimte komt te spelen tegen een hele vaardige speler. Ja, ik heb er ergens nog mijn twijfels bij. Qua wendbaarheid vooral.
Kom je op het middenveld vaak in een grote ruimte 1-1, dan denk ik eigenlijk.
Nou ja, dat is dus net. Speel je bij Twente of speel je bij een echte topclub?
Ja, maar daarom denk ik dat voor Twente heel goed is en voor PSV eigenlijk ook.
Ja.
Laten we even naar het buitenland gaan kijken, want gisteren was er naast de 6 minuten was er nog een fantastische wedstrijd. Jij zal ongetwijfeld met iets meer plezier daarna hebben gekeken dan naar de 6 minuten. Liverpool tegen Manchester United.
Als deze 6 minuten had geduurd, had Manchester United nog steeds verloren.
Ja.
Ze hadden waarschijnlijk gehoopt dat ze dan gewoon een 6 minuten af hadden gefloten.
Ja, want het was een slagpartij, laten we eerlijk zijn.
Ja, dit was echt heel zielig. Ze probeerden
of heel goed van Liverpool.
Zeker, maar ja, het was ook heel zielig. Want het was ze probeerden met 5 verdedigers te spelen om en dan met een lange bal over de hoge lijn van Liverpool heen te spelen. Dat hadden ze bij Manchester City gezien. Ja, je hebt dan wel andere voetballers nodig om het te kunnen doen. Mm-hmm. Dat merkte hij heel erg. Ze wisten niet hoe ze moesten staan, zeker die eerste helft. Het was een extra verdediger erbij. Maar wat ze daar eigenlijk mee deden was dat ze de totale grip op de wedstrijd verloren. Want ze wisten niet hoe ze druk moesten zetten.
Heel het middenveld was van Liverpool achterhoede.
De achterhoede. En het werd zelfs makkelijker voor de aanvallers van Liverpool. Want ze konden tussen de linksback en de rechtsback gaan staan. En de buitenste centrale verdediger.
Maar dit zegt toch alles van dat waar altijd discussie over is. En waar soms de discussie in Nederland ook nog op een matig niveau wordt gevoerd. Dat er wordt gezegd dat het systeem bepaalt. Maar het gaat toch veel meer om die invulling. Van wat doe je ermee?
Het gaat om de principes. Daarom. Het gaat om wanneer zet je druk. En wat doe je bij druk zetten.
Het is wel gek dat dit van Ranjik komt. Ranjik die... onwijs omhoog is gepraat. Zeker na het succes wat hij georchestreerd zou hebben in Duitsland. Bij de Duitse voetbalbond. Bij diverse clubs. Is het wel gek dat dit onder hem gebeurt. Vind ik in ieder geval.
Ja, hij is natuurlijk best wel een tijd geleden is hij volgens mij trainer geweest. Veel inderdaad in directiefuncties en technisch directeurfuncties. En ik denk wat hij wilde op zich is niet zo heel gek. Het achterin dicht houden, de linies kort op elkaar. En vanuit daar in de omschakeling met Rashford de diepte zoeken. Maar ja, als je spelers dat niet kunnen uitvoeren of niet het vermogen hebben om in zo'n systeem te kunnen spelen, wat je heel erg duidelijk zag,
zo.
Ja, dan ga je verzuipen. Want de tweede helft schakelde iets terug naar het eigen systeem. En toen was er in ieder geval meer grip op de wedstrijd. Nog steeds zielig, nog steeds echt geen partij voor. Inderdaad, precies wat je zei, Liverpool was ook allemachtig. En die speelde ook echt fantastisch. Maar ja, het was wel echt een hele pijnlijke avond voor Manchester United.
Ja, zeker. En een hele goede voor Liverpool. Wie was de grote uitblinker? Ik vond Mané in de spits werkte natuurlijk wel echt heel goed. Luis Diaz was ook overal bij betrokken.
Nou ja, kijk, voor Mané zorgde sowieso voor het hoogste sportieve hoogtepunt van deze wedstrijd. Want ja, een van de mooiste dingen was natuurlijk ook na 7 minuten dat het stadion voor Ronaldo ging zeker staan. Maar puur sportief. Ja, die bal die Mané geeft was echt wereld. Dat vond ik zo mooi, man. Dat was echt een wereldpaas. Alleen ja, ik weet niet of hij de beste speler over 90 minuten was. Ik denk dat Jaron daar sowieso een andere mening over heeft.
Ja, Thiago, denk ik.
Thiago was fantastisch.
Thiago, hij is echt aan het dansen, zeg maar.
Laatste tijd, hè?
Laatste tijd. Hij het lijkt een beetje alsof hij het ritme van de Premier League heeft gevonden. En dat nu omzet naar zijn eigen ritme. Dat, hij is met balletjes aan het strooien. Hij kan versnellen en vertragen. Maar het is wel inderdaad interessant. Mané heeft op bijna iedere positie heeft hij alles gewonnen. Hij begon als rechtsbuiten, toen kwam Salah, toen ging hij maar naar linksbuiten, toen ging hij daar alles winnen. En nu is hij een valse nummer 9. En daar doet hij het ook fantastisch. Het is echt een van de meest onderschatte Premier League spelers, denk ik, die er is.
Nou, ook een van de meest... degene die de beste ontwikkeling heeft doorgemaakt. Want toen hij van Southampton kwam, was het nog een redelijke wilde bras, zeg maar. En als je ziet hoe die van toen zeg maar naar nu bij Liverpool is, dat is echt een belachelijke ontwikkeling. Dus wat dat betreft is het ook wel, want we hebben het nu over Thiago. Maar ik zat ook te denken, stel dat je Thiago nu bij United zou neerzetten, dan dan zou hij nog steeds daar goede dingen kunnen laten zien. Maar hij zou compleet verzuipen in het elftal van United. En dat is denk ik ook het grote probleem. Dat iedereen die bij Liverpool nu terechtkomt, die komt daar binnen met een plan. Luis Diaz wordt al gehaald op het moment dat hij nog concurrentie heeft. Maar dan mag hij wat wedstrijden spelen. Nu mag hij in de basis staan. Iedere speler die bij Liverpool binnenkomt, vaak ook niet eens voor belachelijke bedragen, die komt in een gespreid bedje terecht. En iedereen die bij United terechtkomt, of dat nou Pogba is, of Maguire, of Ronaldo, die gaan er gewoon allemaal aan.
Is dat de 6 jaar verschil waar Ranjik het na afloop over had? Liverpool ligt 6 jaar voor op Manchester United.
Nou ja, sowieso. En ik moet nog één ding even terugkomen. Jij hebt eerder al gezegd, ja, United heeft op 3-4 posities volgens mij versterking nodig. Nou, het ging gisteren Ranjik zelf was het volgens mij, die het had over 8 tot 10.
Ja.
Wat ook een beetje mijn standpunt was een tijdje geleden. Schuif je al een beetje op of zeg je nog steeds van, nou ja, met een goede trainer kun je hier ook hier wat uithalen?
Ik denk nog steeds wel het tweede. Ik denk nog steeds wel dat je met 4 spelers, 4 gerichte aankopen, in ieder geval een veel stabieler elftal hebt. Ik ben het wel met hem eens dat je van Liverpool, maar dat is denk ik samen met City, het beste team ter wereld op dit moment, dat je daar dan inderdaad wel 8, 9 spelers van verwijderd bent. Maar ik denk dat je met 3, 4 spelers wel je absoluut weer kan mengen. Want uiteindelijk, Sancho is een fantastische voetballer. Voorin Bruno Fernandes heb je nog steeds. Er loopt nog steeds wel genoeg. Alleen, iedere wedstrijd nog met Matić komen, wat een ongelooflijk belangrijke plek is. Alle vier je centrale middenvelders zijn gewoon niet van het niveau wat je zou moeten hebben. En daar verlies je zoveel wedstrijden op. En dan Maguire, ja.
Ja, Maguire, Lindelöf, ja. Inderdaad, het systeem zou ook niet meegeholpen hebben. Maar bij die vierde goal was echt dramatisch. Want hij speelt die bal al slecht. Nou, oké, dat kan nog. Op het moment dat hij die bal gespeeld heeft, heeft hij gewoon niet één keer om zich heen gekeken wat de situatie is. Hij oriënteert zich helemaal niet. Hij kijkt alleen maar naar de bal. En op het moment dat die bal wordt gespeeld, stapt hij uit, waardoor hij Salah vrij laat. Ja,
het wordt een grote klus voor Erik ten Hag. Laten we het.
Het is een uitdaging.
Laten we het daarbij houden. Het is een uitdaging. Guus Hiddink zei nog voor de bekerfinale tegen hem van: er is geen afbreukrisico, gewoon doen. Maar. Ik twijfel erover. Laten we het over Paris Saint-Germain hebben. Want die kunnen vanavond of sowieso officieus kampioen worden. En ook officieel. Hoe zit dat?
Ja, dan moeten ze het beter doen dan Marseille. Volgens mij zijn ze 15 punten voor.
Ja,
en,
na 32 wedstrijden.
Ja, na deze speelronde zijn er nog 5 wedstrijden te spelen. Dus in principe het is gewoon even afwachten wanneer ze kampioen worden. Weet jullie hoeveel ze titel het is?
Ik zou zeggen 7e.
Oké.
Ik heb geen idee, man.
Het wordt pas de 10e.
Oh,
volgens mij is het, even kijken, dit wordt dan de 8e, zeg maar, in de afgelopen 10 jaar. Monaco zat er tussen en Lille zat er dan vorig jaar tussen. Dus wat dat betreft is het in Frankrijk, ja, je hebt het idee van Paris Saint-Germain, dominant recordkampioen, maar het is nu pas dat ze daar Saint-Étienne achterhalen met de meeste kampioenschappen. Ja, aan de andere kant, het kan ook bijna niet anders dan dat je met dit team kampioen wordt. Top.
Nee, absoluut eens. Absoluut eens. En wat je zei, nu is het 15 punten voor op Olympique Marseille. Vanavond kan PSG uit bij Angers, dus kampioen worden. En Marseille moet tegen Nantes. Maar er is nogal wat te doen natuurlijk, hè, bij Paris. Eigenlijk altijd. Letterlijk altijd. Ze schijnen af te willen van de Argentijnse enclave. Voor de YouTube-kijkers achter ons een prachtige foto van die enclave. Met Icardi, Messi, Di Maria en Paredes. Ze schijnen ze alleen Messi te willen behouden. En afscheid te willen nemen van de andere drie. Ik vind dat ook al. Ik vind dat wel opvallend. Eigenlijk.
Ja, als ik eerlijk ben, ik weet niet of je Messi kwijt kan raken überhaupt. Of
dat niet. Denk ik niet.
Maar ja, als ik hier naar kijk, zeg maar, in welke rol ze hebben gespeeld bij PSG, dan zou ik denk ik Paredes houden. Icardi en Di Maria sowieso geen optie. En ja, Messi heeft in het voorbereiden van goals heel veel gedaan voor Paris Saint-Germain. Maar of je hem nou per se erbij moet hebben bij PSG.
Nee, maar ja, dat was natuurlijk van tevoren was dat al van. Ze hadden hem sowieso niet per se nodig gehad. Hij staat nog steeds qua gecreëerde kansen volgens mij. En qua voorwaartse passing of zo staat hij echt way boven de rest van heel Europa. Dat is echt bizar, want ik kijk echt. Ik denk dat 80% van de wedstrijden van Paris zie. Ja, ik kijk niet met extreem veel plezier naar hem. Hoewel je heus wel zijn klasse ziet. Maar daarin is hij dus blijkbaar nog steeds fantastisch. Paredes is veel over te doen bij de fans. Omdat die nog wel fan van hem zijn. Dit jaar wel vaak gebaseerd. Maar
in de wedstrijd die hij speelde was hij heel. Dus ook tegen Madrid, eerste wedstrijd, wel heel goed. Mm-hmm. En wat dat betreft, ja, zijn blessure zou dan misschien een reden zijn om hem. Om hem niet met hem verder te gaan.
Ja.
Maar die zou ik in principe denk ik wel houden. Ja, voor de rest.
Icardi snap ik sowieso.
Maar moeten ze niet Messi gewoon wegdoen om budget vrij te maken? Maar
Messi wegdoen, dat kan niet. Want waar gaat hij heen?
Aan wie?
Ja.
Ga je hem gratis wegdoen?
Dan moet je hem gratis wegdoen.
Dan moet je hem gratis wegdoen. Maar en dan het merk Messi voor het merk Paris Saint-Germain is veel te veel waard. Dus dat zullen ze nooit doen. Dat is vervelend aan. Zo'n club als dit, waarbij het inderdaad gaat om van ja.
Kun je niet meer terug? Want je hebt natuurlijk die uitschakeling gehad in de Champions League. Je hebt het uitfluiten van eigen spelers gehad, behalve Mbappé. Die ontsprong toen de dans. Zou je nooit meer terug kunnen, zeg maar, naar een Paris Saint-Germain met een aantal verdetten en de Koekoes van deze wereld? Of is het daar gewoon de mondiale club voor geworden en kun je niet meer terug?
Dan moet je beleid gaan voeren. En
dat is niet de bedoeling natuurlijk.
Nou ja, ik heb niet het gevoel
dat. Nee, dan moet je een ander beleid voeren. Zeg maar, je hebt nu een bepaalde richting gekozen waar heel je club op is afgestemd natuurlijk.
Ja, precies, maar dat beleid is gewoon op de grootste spelers gehaald en de grootste talenten.
Nee, maar dat kan toch beleid zijn?
Ja, oké. Maar ja, eens.
Je bent er niet mee eens.
Ja, je hebt gelijk. Maar inderdaad,
ik snap gewoon wat je bedoelt.
Beleid met een toekomstvisie. Want dat is dit veel minder natuurlijk. Het is gewoon, oké, we willen nu alles winnen. Dus we halen nu alle beste spelers ter wereld. En ik denk niet dat ze daar zomaar van afstappen.
Ja, en toch ook van, we halen nu de beste spelers en we doen nu de beste marketing. En we proberen nu zoveel mogelijk geld te verdienen, zodat dit het beleid kan blijven. Elke keer de beste spelers.
Maar je ziet ook dat het al, laten we zeggen, 5 jaar op rij. Ja, Champions League is natuurlijk altijd een soort van een loterij, omdat er 8 teams in zitten, zeg maar, die het kunnen winnen. Maar het heeft nog niet opgeleverd wat ze ervan verwachten. Nee.
Heeft het ooit gelukt? Dat beleid, ik kan me één ding heel duidelijk herinneren. En dat was Real Madrid met de Galactico's. Maar uiteindelijk...
Ja, dat werkt uiteindelijk ook niet.
Nee, precies. Dat is wat ik probeer te zeggen. Dat heeft uiteindelijk ook niet gewerkt. Maar in principe doen zij nu een soort van Galactico's 2.0.
Nee. Dat denk ik niet.
Ik ben dan wel benieuwd inderdaad hoe lang ze hier aan vast gaan houden. Yeah. Of dat ze inderdaad kunnen terugschakelen naar wat... Nou, Real Madrid heeft op een gegeven moment hebben ze heel erg duidelijk gekozen. Oké, we halen hele jonge Brazilianen van 16, 17, 18. De oude garde laten we staan en we passen het langzaam in. En inmiddels is het weer een topteam. En eigenlijk zijn ze nooit niet een topteam geweest.
Nee, AC Milan heeft op die manier de omschakeling gemaakt. Barcelona gaat nu terug naar eigen jeugd en dat soort aankopen. Ja, dan zou het toch niet gek zijn als PSG uiteindelijk ook die route gaat kiezen.
Wie weet jongens. En nog even één leuk vraag. Hè? Di Maria, gaat hij nog een stap maken naar nog een andere topclub? Dan krijgt hij echt een ziek palmares. Of een cv moet ik dan zeggen. Palmares gaat hem prijzen volgens mij.
Bij een München. Dat is
ik zie dat niet gebeuren, maar het lijkt me wel fantastisch.
Het is wel echt, dat zou op zich nog wel kunnen met Masraoui erachter.
Ja. Ja, ik ben nog steeds fan van Di Maria en ik denk ook dat hij het nog steeds kan op het allerhoogste niveau. Maar ik ben benieuwd of hij dat nog gaat doen.
Nou ja, in ieder geval ergens waar hij gewoon 35 wedstrijden gaat spelen.
Trouwens, Italië, daar kan dat altijd nog.
Ja, maar dat zou ik niet zeggen leuk vinden.
Nee, ik ook niet. Maar ja, ik hoop ook Bayern, dat is veel vetter. Ja. Maar ja, Italië, daar kun je tot je 40ste door.
Wie weet.
Kan altijd nog eerst naar Bayern en dan naar Italië.
Waar hoop jij hem te zien?
Ja, zoiets. Ja, poeh. Ja, wat zou leuk zijn. Ja, eigenlijk is het... Gewoon een Europese topclub zou ik nog vet vinden. Dat hij nog eentje toevoegt aan zijn rijtje. Ja, Bayern zou de mooiste zijn, maar... Weet ik niet, ik zie het niet gebeuren. We zijn er doorheen, jongens.
Was leuk.
Ja, toch?
Ja.
Tijd is voorbij gevlogen.
Nieuwe FC Afkikken Daily op woensdag 20 april. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dan weer een nieuwe samenstelling, denk ik.
Zeker.
Ik wil graag alle kijkers, alle luisteraars bedanken voor... Het luisteren voor het kijken naar deze FC Afkikken Daily. Morgen zijn we er dus weer. En tot dan.